Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we samen naar Psalm 130 en daarvan het vierde vers, Psalm 130 vers 4. Hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Zingen we naar de blijdenis van het geloof uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145 en daarvan het derde vers. Doen we nu samen eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek in ieder van u met mijn zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
openen we opnieuw de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, het vierde hoofdstuk. Lezen we ook vanmiddag vanaf vers 16. De tekst van vanmorgen waren de versen 18 en 19 en dan vanmiddag vanaf vers 20 tot het einde. Dus de tekst vanmiddag Romeinen 4 en vanaf vers 20 tot en met 25. Maar de schriftlezing vanaf vers 16, waar het gaat over de belofte en de genade, daarom is zij uit het geloof, opdat ze naar genade zij. Ten einde de belofte vast zij voor al het zaad. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld voor hem aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, welke tegen alle hoop in op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En terwijl hij niet verzwakte in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam aangemerkt dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. En ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal worden toegerekend, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En tot zover. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heer, hartelijk dank dat u de deuren van uw huis voor de tweede maal geopend hebt, opdat we ook vanmiddag als een Maria zouden zitten aan uw voeten. Heere, wil ons gevangen nemen met dat woord. Levend maken die dood zijn. Maar wil de levenden die zo tobben en zo zuchten kunnen, als een Maria laten luisteren, dat ze het mogen proeven. Heren, dat ze het opnieuw mogen proeven vanmiddag, wat u hebt laten proeven. De Heer is goed. Hij is vriendelijk. Hij is weldadig. Och, Heren, wat heeft ons hart het uitgeroepen in de onberouwelijke keuze, en wat heeft het het steeds opnieuw uitgeroepen als uw woord voor ons openging. En in het opengaan van uw woord, we mochten blikken in uw geopend hart. De Heere is goed en vriendelijk. O, dan brandt het van aanbidding. Dan kunt u ons geen kwaad doen. U bent goed en goeddoende. Mogen we dat vanmiddag opnieuw proeven, Heere? Maar mogen we het ook zo proeven, lieve Heilige Geest, dat de dingen vlak mogen vallen. Dat het mag gaan als met de emmersgangers. Want ze hebben u hartelijk lief, anders zaten ze niet zo in de put. Maar het zit allemaal door elkaar en in de war. En ze weten het niet meer en we hadden gedacht. En dan gaat dat woord open. En u, o koning der kerk, Heere van de Sabbat, heb de dingen op een rij gezet en de harten gingen branden en ze zagen het en ze werden gereed gemaakt voor de ontmoeting met u. Och, mag het nou zo zijn, want Heere, met die vergeving van de zonde, we kunnen er zo mee tobben. En dan hebben we er ook nog van die vreemde gedachten bij en die gaan er rond. Het zijn maar uurtjes van korte duurtjes en het is maar eens af en toe. Maar lieve Heer, u wilt toch geen tobbend en geen zuchtend volk op deze aarde. U wilt een volk op aarde dat leeft van dat volbrachte werk. Maar heren, dan hebben we van die verkeerde gedachten. En wilt u nou geven dat het vanmiddag ook uit dit gedeelte in alle eenvoud mag worden opengelegd. Maar dat we het ook met Maria mogen indrinken. En dat we voor uw aangezicht antwoord mogen geven. Gedenk ons in het spreken, heren. O Heilige Geest, geef ons de bezieling alsof het van ons afhangt. Maar tegelijk, heren, het hangt van u alleen af. En wilt u het duidelijk maken, in het hart laten vallen dat we het zien. En als we zien, dan zien we het. Dan gaat het vanzelf. O, dat de engelen vanmiddag mogen juichen in de hemel. Dat ze zich verblijden mogen terwijl ze hier in de dienst aanwezig zijn. Omdat de heilsgeheimen worden opengelegd. Dat ze zingen mogen in onze harten. Maar dat het ook een onvergetelijke dag mag zijn. In het heldere zicht op het volbrachte werk van Christus. Dan weet u waar we gelegen zijn. Dan weet u bij uw kinderen waar we geblokkeerd zijn. Mag het allemaal wegvallen. Opdat er velen mogen juichen. Wat we gaan zingen naar de preek. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dat we in verwondering mogen zeggen. Niet alleen aan anderen. Maar ook aan mij. Och, Heere, Heere. Het wacht alles op u. Want wij kunnen het niet bewerken. Als we hier alleen op boven op de preekstoel moeten staan, kunnen we wel lawaai maken. Maar dan resoneert er niets in de harten. Maar als u het doet, och heren, dan hoeven we alleen maar uw woorden te spreken en de teksten open te leggen. En uw lieve geest doet het resoneren, dat de harten zeggen, zo is het. Maar dan doet u ook Heilige Geest. Dat degenen die het niet kennen en de buiten staan gaan roepen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? O Heer, heb dank dat we dan niet een cursus op hoeven te geven van 10 jaar. Maar dat we mogen zeggen met de apostelen. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En ook gij zult zalig worden, gij en uw huis. Maak het zo wel. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. De dienst erop veranderen in uw liefde aanbevolen. De eerste rondgang, diaconie 2 en 3 voor de kerkvoogdij. Wat dat betreft is het ook voor de vakantiegangers heerlijk dat we al die stijgers om ons heen hebben. We hoeven niet te vragen waar is het allemaal voor. Het is hard nodig. Om goed, wat ze op Goeree zeggen, goed in de borden te doen. Van harte aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het 2e en 6e vers. Looft hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het 6e, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. 103 vers 2 en 6. Vanmorgen hebben we gehoord de levenstocht met Gods belofte. De tweede gedachte was de climax van de onmogelijkheid. Daar gaan we vanmiddag mee verder, de climax van de onmogelijkheid. En in de derde plaats dan de conclusie uit het voorafgaande. De climax van de onmogelijkheid en de conclusie van het voorafgaande. Dus de eerste gedachte, de climax van de onmogelijkheid. Geliefde, ik zal het even kort van vanmorgen op een rij zetten. We hebben vanmorgen gezien dat Abraham 25 jaar geleefd heeft uit de belofte dat de Heer hem zou maken tot een groot volk. De belofte kreeg hij toen hij 75 was en geroepen werd uit Haran. Toen hij 80 was, zei hij, ach Heere, ik ben tevreden als Eliezer mijn erfgenaam is. Nee, zegt de Heere, kijk naar de sterren. Als Abraham 86 is, wordt Ismaël geboren. En Sarah en Abraham houden Ismaël voor de vervulling. Maar als Abraham 99 is, dan komt de Heere vertellen, ik zal u uit Sarah een zoon geven. En dan zitten we in de climax van de onmogelijkheid. Want we hebben gelezen in vers 19 dat Abraham niet heen kan om het feit dat hij onmachtig, dat hij impotent is. Maar het wonder is dat vers 19 van Abraham vermeldt dat hij toch niet zwak wordt in het geloof. Dat Griekse woord, dat betekent zwak worden, dat betekent krachteloos zijn, dus een geloof waar geen kracht in zit. Zwak zijn, ziek zijn, behoeftig zijn, dat betekent zwak worden. Dus dat je ziekelijk wordt, van ach, en je praat alleen maar negatief en het kan niet en je ziet het niet. Krachteloos, wat een wonder. Abraham moet de fysieke feiten van zijn lichaam waarnemen zoals ze zijn. Maar toch laat hij zich door die waarneming niet verlammen. Hij blijft niet steken in de feiten. Het is net andersom. Wat nu vanavond naar voren komt. Hij wordt sterk gemaakt. Het geloof geeft Abraham kracht. Kracht om te geloven dat het zal gebeuren. Kracht ook om te wachten op het moment dat het kan gebeuren. Het geloof geeft kracht. Dat is ook het geheim van het geloof. Weer zo'n punt waar wij in het geestelijk leven op kunnen zitten tobben. Ik moet sterk zijn. Had ik maar, vult u het maar in. Maar het is het geloof dat krachtig maakt. Hoe komt dat? Dat komt door de schenker van het geloof. Want wat is het geloof? Het geloof is naar haar wezen een kracht van God. Niet een kracht van mij. Dat als je bekeerd bent, ik heb een kracht. Een kracht van God tot zaligheid. Ja, wonderlijk. Dat heeft Paulus ook, daar heeft hij de Romeinen een brief mee gestart. U hebt misschien begrepen, in Soef zijn we dus 's avonds in plaats van de catechismus nu en de Dordtse leerregels met de Romeinenbrief bezig. En tjoh, wat een lijnen lopen daar. Maar dat is het begin geweest van de Romeinenbrief. Heeft Paulus gezegd in vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft niet. Van af en toe is eentje. Voor een ieder die gelooft, is het geloof een kracht van God tot zaligheid. En weet je wat nou het wonder is van de kracht van God? Niet dat ik een big boy word met geestelijke spierballen. Dat moet je leren. Dat heeft Paulus ook mogen leren. Paulus, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En volbracht betekent niet van nou net de finish halen met de tong op je schoenen. Maar volbracht, dat is wat Christus heeft uitgeroepen op Golgotha. Dat betekent gebracht tot het heerlijk welbehagen God. Dat doet het geloof. Herkent u dat niet? Waren er, als u terugkijkt in uw leven, u die met God mag leven, waren er in uw leven geen onmogelijkheden? Waar u in die tijd, en een ander heeft zich afgevraagd, hoe redt hij het, waar u nochtans overheen mocht zien? En dan zeg je wel eens, ik weet niet wat de kracht vandaan haal, je weet het wel. Je werd gesterkt door het goddelijk beloven. Dat je achteraf misschien zegt, hoe heb ik het gedurfd? Dat je zegt, vrouw, hoe zijn we er doorheen gekomen? En tegelijk weet je het, we werden gedragen door zijn kracht. Het woord mocht spreken, bemoedigen, je gebed verlevendigen. En je hebt ervaren, mijn genade is u genoeg. Nou, zo gelooft Abraham te midden van de onmogelijkheden. Waarom? Dan zeg ik wel eens, dan moet je je blik op oneindig zetten. Want als je gaat redeneren, word je gek. Dan is er maar één punt in het diepst van je ziel. God zal zijn waarheid nimmer krenken. God kan niet liegen. En eveneens dat geloof dat hij machtig is doden leven te maken. Ook dat dode lid van Abraham. Wat een wonder. Geloof. Maar dat is alleen maar negatief gezegd. Dat je zegt, werd niet zwak. En Paulus gaat het in vers 20 vanmiddag positief zeggen. En heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Dat is positief. En om dat positieve uit te laten komen, schrijft Paulus, herhaalt hij het nog een keer negatief. En hij twijfelde niet in ongeloof met betrekking tot de belofte van God. Geliefde, dat moeten we wel goed verstaan. Paulus wil niet schrijven, ja, maar Abraham had zo'n groot geloof, want dan leg je het weer bij Abraham neer. Abraham had geen last van twijfel. Ach, geliefde. Was hij de enige die de duivel met rust gelaten heeft? Dat dacht ik toch niet. Paulus wil niet zeggen dat er geen gedachten op hem afkwamen die hem aan het twijfelen wilden brengen. Natuurlijk, die kwamen uit zijn eigen vlees. En de duivel stuurde ook op hem af. Ja, nou ga je te ver met je geloof. Dacht je dat dat kon, man? Maar het opmerkelijke is dat het Grieks voor twijfelen de passieve vorm heeft van het werkwoord diakrino. Het ongeloof twijfelt actief. Dacht je dat op mijn mouw laat spelden? Het ongeloof is actief. Dat zegt vraagtekens. Nou, bewijs maar eens, vraagtekens. Wie zegt dat God er is? Een vraagteken. Wie zegt dat God zijn handelen? Het geloof is net andersom. De gelovige twijfelt niet actief. De gelovige wordt door de twijfel besprongen. En wat probeert dat ongeloof dan? Dat ongeloof probeert je van binnen uiteen te scheuren. Dat betekent dat werkwoord letterlijk. Je uiteen scheuren. Dat werkwoord dat betekent van elkaar afzonderen. Dat proberen de duivel en de satan. En waar probeert de duivel je nou los van te maken? Nou, je hebt je handjes, je kunt alleen maar verdrinken. Je handjes aan de rand. Je handjes aan een reddingboei. En waar probeert hij je nou van los te maken, van die reddingboei, dat je dan naar de bodem van de zee zakt? En wat is die reddingsboei voor Abraham? Dat is Gods belofte. En ben je Gods belofte kwijt, mensen, dan zak je, dan zink je. Dat hebben het vlees en de Satan bij Abraham ook geprobeerd. Dat proberen ze. Denk nou niet dat u de enige bent en dat een dominee er zelfs geen last van zou hebben. Dat probeert de duivel bij ieder kind van God. Maar wat is nou het wonder? Want daar zou je wel eens over willen slaan en toch is zo goed voor je. Die aanvechtingen, waarom? Wat bewerken ze? Dat je je nog vaster gaat klemmen aan de belofte. Aan zijn onfeilbaar woord. Al die vraagtekens, al die gedachten die de duivel op Abraham laten afkomen, hebben, en dat is het wonder, Abraham in het ongeloof niet meegekregen, zodat hij zelf actief is gaan twijfelen. Wat een wonder. Goddank. Want wat gebeurt er als je mee zou gaan? Dan vertaal ik het, dat Griekse werkwoord diakrino, nog letterlijker. Dan betekent het dat je in tweeën gesplitst wordt. Dan word je gespleten. Dat is gebeurd met je. Dan word je uiteengescheurd. Wat Jacobus zegt, dan word je op en neer geslingerd als de baren der zee. En tegelijk laat Paulus dus hier in deze tekst zien waar dat ongeloof zich op richt. Dat richt zich op de belofte van God. Want zo staat het er, heeft niet getwijfeld aan de beloftenis van God. De duivel weet, als hij u los heeft van de belofte, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En waarbij hij zegt, laat los, laat los, laat los. Als je dat loslaat, is het gebeurd. En nou probeert hij dan die belofte aan te vallen. Dat is het wonder, dan klem je je nog te steviger vast. Maar dan gaat hij vaak de andere kant op. Dacht je dat voor jou was, dan probeert hij het aan jou te hebben. En dan zit je. Want het geheim van het leven der genade is dat er in mij geen waardigheid is. Maar die belofte, daar is het hem om te doen. Want die belofte is de ankerketting van het geloof. En dat weet u uit ervaring. Want op de momenten, in een week van voorbereiding, of wat dan ook, als u niet let op Gods belofte, maar dat u nou van binnen gaat kijken van hoe is het nou, dat de duivel zegt, is het, dacht je dat voor jou was, en jij dit en jij dat, dan zak je met Petrus door de golven, we weten het, dan zakken we. Dan denk je dat je je met alles bedrogen hebt, omdat je niets van hetgeen je mag geloven terug kunt vinden in je eigen hart. Nee, maar let nou eens op Abraham. Als Abraham dan denkt dat hij vader wordt over een jaar. En hij denkt los van die belofte, lettend op zijn lichaam. Dan zakt hij en zinkt hij. En dan denkt hij dat hij een nachtmerrie gehad heeft, want het kan niet waar wezen. Dat kan met hem niet. Goddank, Abraham is van de belofte niet losgerukt. Maar nou komt het positieve, maar werd sterk in het geloof. Zo God de eer geven. Voordat we verder gaan, wil ik er weer even op wijzen. Dat is heel frappant van dit gedeelte uit de Romeinenbrief. Dat staat weer in de passieve vorm. Er staat niet Abraham was sterk, maar Abraham, dat doet hij niet zelf, Abraham werd gesterkt. En dat woord dat bestaat uit twee delen, als ik dat analyseer in het Grieks, dat is het woordje in, het andere woordje is dynamis, kracht, dat betekent hij kreeg kracht in zich. Weet je wat nou het geheim is, mag ik het zo zeggen? Het geloof is de stekker in de krachtstroom van de belofte. En dan is het wonder dat de kracht van het woord in je stroomt. Moet u goed onthouden. Die kracht niet in mij. Is mijn geloof nou al sterker geworden? Mensen, wat een dwaasheid. Is het geloof nou al meer in de krachtbron van de belofte? Dan voel je de kracht in je stromen. Zo wordt Abraham gesterkt in het geloof. En zo, dat is het wonder, want dan ga je die stroom voelen. Zo wordt Abraham sterk gemaakt, krijgt hij kracht om te doen waar hij geen kracht meer voor had. Het verwekken van een kind. En let nou eens op wat Paulus eraan toevoegt. Nou moet je opletten. Zo God de eergevende. Laat dat nou eens doordringen. Want dan kom ik in het pastoraat en ik kan het zo goed begrijpen. Dan kom ik nog wel eens dat getop tegen. Dat kinderen van God bedroefd zijn. Ach dominee, het is niks met me. Ik kan God niet de eer geven. Nou, wat zouden ze dan willen? Nou, de een zou veel krachtiger willen kunnen bidden. De ander zou veel krachtiger en duidelijker en helderder en heerlijker willen getuigen tegenover anderen. Want God moet geëerd worden. Ja, dan kom je in de knel. Dan kom je in de knel. Maar waar wordt God nou door geëerd, geliefde? Mag ik nou even doortrekken naar mijn kinderen, ja, niet naar de getrouwde dan, maar even naar ons nakomertje, Johan van 6. Wanneer word ik nou geëerd? Nou, als die zegt, papa, ga een BMW voor je kopen, dan lach ik, want dat lukt natuurlijk nooit. Het zou wel leuk zijn, maar het lukt niet. Maar, nee, ik zou daar ook niet door geëerd worden. Als Johan voor mij dit gaat doen en voor mij dat gaat doen. Weet je wanneer ik er door geëerd word? En ik merk het bij mijn kleinkinderen ook alweer. Dat als ze zo lief naar opa kijken, lief naar mijn vader kijken, met die ogen van verwachting, dan word ik zo blij van binnen. Herkent u dat niet? Waar wordt nou God door geëerd? Als u uit de belofte met verwachting naar hem ziet, dan geeft u God de eer. Dat is God eren. Dat is ook het geheim van de catechismus. Waarom is het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid? Omdat dan in het gebed de ogen met verwachting zijn naar de hemelse Vader. God wordt geëerd. Als u kinderlijk eenvoudig de ogen naar boven slaat en weet, God is betrouwbaar in zijn beloven. Het ongeloof, tegenovergestelde, onteert God. Waarom? Omdat het vraagteken zet achter zijn vaderlijk beloven. Ja, God heeft het wel gezegd en het staat wel in de Bijbel, maar... Het ongeloof zet vraagtekens achter de waarachtigheid Gods en achter het kunnen Gods. Wilt u het eens opschrijven, dan mag u van mij rustig een papiertje uit uw tas halen als u het hebt met een pen erbij. U eert God niet in de eerste plaats door wat u doet en wat u zegt, maar door kinderlijk hem betrouwbaar te achten, gevende God de eer. Zo gaat het ook verder, vers 21. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Wat wil Paulus zeggen? In plaats de duivel de twijfel probeerde dat hem zwak te maken in het geloof. In plaats dat lukte, werd hij sterk gemaakt. Door die vingers in het stopcontact van de belofte. Dat God machtig was te doen hetgeen hij beloofd had. En daar werd nou zijn hart en daar werd zijn denken vol van. Want wat betekent nou dat geheel ten volle verzekerd zijnde? Oh, dan zeg je, oh jongens, kijk eens. Wat betekent dat?
Heel wonderlijk. Dat Griekse woord. Weer passief. Abraham doet het niet. Nee, dit is het geloof in het stopcontact van de belofte. God doet het met zijn kracht. Een kracht Gods tot zaligheid. Daarom passief. Werd verzekerd, in het Grieks staat een woord dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel is pleros, dat betekent vol. Het tweede deel van het werkwoord is phero, dat betekent dragen. Vol en dragen. Stekkers in het stopcontact. Abraham werd vol gedragen van de overtuiging. Hij raakt. Hij wordt en meer overtuigd, van overtuigd, dat God de kracht bezit. Hij machtig is, dus Abraham onmachtig, voelt u bij Paulus de tegenstellingen. Abraham onmachtig, de stekkers in het stopcontact, God machtig te doen wat hij belooft. Hoe ligt het nou in het geestelijk leven van Abraham? Als Abraham nou een avond op visite komt, wat praat hij dan over? Is het dan zo'n krachtige gelovige die ik je dit en toen ik je dat en toen mocht ik zo geloven? Zo? Als Abraham een avond op bezoek komt en bij ons vertelt en van dat wonder Gods gaat vertellen, gaat hij er zo van vertellen dat er niks van hem bij zit. Maar dat handelen van God tot uitgangspunt. God heeft sterk gemaakt. God machtig dat te doen. En daarom kan het voor Abraham met iedereen gebeuren. En daarom, en dat wil Paulus zo graag aan die Romeinen duidelijk maken. Daarom gaat het in het geestelijk leven niet om de werken. Maar om genade. Is het helder? Altijd genade. De vingers in het stopcontact van de belofte. Opdat Gods kracht in ons bloed. Dat is ook de heiliging. Heiliging is niet van, nou, God heeft nou dit voor mij gedaan. Nou jongens, dan moeten wij even wat terug doen, hè. Dat is geen heiliging. Maar heiliging is de vingers in het stopcontact. Opdat de kracht van Christus, die zich Gode heeft geheiligd en opgeofferd, mijn denken heilige, mijn bidden heilige, Vader, heilig ze in uw waarheid. Nou, dat is het geheim. Dan gaat hij naar de conclusie. Want wat is de conclusie? Dat is de conclusie van heel het voorafgaande gedeelte. De conclusie is in vers 22. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Paulus heeft het duidelijk gemaakt. Geen enkele verdienste bij Abraham dat hij de wet al onderhield. Niet dat Abraham al besneden was. Maar dit geloven. Dat rekent God tot gerechtigheid. Daarom, dat kun je weer verkeerd lezen, want we vatten het zo vaak verkeerd om. Er staat niet, Paulus wil niet zeggen, Abraham was nou zo goed gelovig, daarom moest God hem de zonde wel vergeven, tot gerechtigheid te rekenen. Dat wil Paulus niet zeggen. Paulus wil zeggen, mensen, als het nou zo gaat om wat God doet, dus niet om werken. Maar als het nou zo gaat om alleen die vingers in het stopcontact van de belofte, om het geloven, dan daarom moet het wel een kwestie zijn van toerekenen. Abraham zelf moest het helemaal van God hebben. En dan maakt het leven van Abraham duidelijk, er kan alleen maar sprake zijn van toerekenen. Want God moest met de belofte alle dingen schenken. En nou dat duidelijk is, dan gaat Paulus uit het leven van Abraham de conclusie trekken naar het leven van alle die kinderen van Abraham zijn. Uit de Joden en uit de heidenen. We lezen in vers 23, lees maar mee, nu is het niet alleen om zijnentwil van hem geschreven dat het hem werd toegerekend. Maar gaat hij dubbele punten zetten, Paulus. Meegenomen heeft hij ons naar het leven van Abraham. Het gaat er niet zomaar om een etalage. Je moest kijken, oh, wat een gelovige man. Nee, Paulus heeft als doel iets te laten zien van het geloof. Wat nou kenmerkend is in het leven van ieder kind van God. Hij wil laten zien, Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Zo pakt hij in de conclusie de hoofdlijn van de Romeinenbrief weer op. Het gaat bij Abraham. Het begaat bij allen die uit God door genade door het geloof bij Abraham horen, niet om hun verdiensten, maar enkel en alleen om de genadige toerekening. Dat woord dat keert steeds weer terug, toerekenen. En wat is toerekenen? Toerekenen in Soest heb ik een paar keer uitgelegd. Er staat in het Hebreeuws gashap. Dus in Genesis 15 gashap. En wat betekent dat woord? Dat woord betekent dat God je houdt voor wat je niet bent. Je komt dat woord tegen in de geschiedenis van Juda en Tamar. Dan weet u die dochter, die schoondochter die als een hoer verkleed langs de weg staat. Omdat ze toch een kind moet hebben uit het geslacht van Juda. Juda gashap hield er voor een hoer. Ze was het niet. Het wordt ook gebruikt bij de tempel, bij Hanna, de moeder van Samuel, als haar verdriet uitweent voor het aangezicht dat Eli daar buiten rondloopt en zegt, weer zo'n dronken wijf. Hij hield haar voor een dronken vrouw, wat ze niet was. Dat is gashap. Gashap, God houdt je voor wat je niet bent. Dat geldt nou van allen die zalig worden. Lees maar mee vers 24. Dus niet alleen om zijnentwil geschreven, maar vers 24 ook om onzentwil. Welke het zal worden toegerekend, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heeren uit de doden heeft opgewekt. O geliefden, wat God gedaan heeft met Abraham, dat is geen uitzondering. Dat is nou kenmerken, dat is de grondlijn van het verkiezend en genadig handelen God. Voor Paulus is het duidelijk dat de geest Genesis 15 vers 6 en hij geloofde in de Heer en hij rekende tot gerechtigheid. Dat de geest dat in de Bijbel heeft laten zetten in Genesis 5 vers 16 niet omwille van Abraham. Maar ook omwille van u en mij in 1996. Want zoals God nou Abraham gered heeft, zo worden allen gered. Dat geldt nou van een ieder die met God verzoend wordt. En weet je wat nou het wonder is? Ik had het over een plaatje van het geloof van Abraham, dat het ons duidelijk zal worden wat er nou met Abraham gebeurd is, geliefd. Dat is niet alleen een plaatje om te zien hoe het gaat, maar het is ook een garantie dat het zo gaat. Tot een zegel dat de gerechtigheid ook ons zal worden toegerekend. En wat dat geloof dan inhoudt, wanneer worden die zonden nou vergeven? Wanneer houdt God nou, rekent je tot gerechtigheid? Het geloof hebben we gezien. En wat dat geloof nou is, dan gaat hij in de conclusie nog een keer op een rij zetten. Goddank. En nou komt er een haarscherp antwoord op de vraag wie er met God verzoend zijn. Welk geloof dat is. Hoe is dat nou? Vers 24, lees maar mee ook om ons entwil. Welk het zal toegerekend worden? Wie? Degenen die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt. Geliefde, proef die Bijbel, die is zo mooi. Weet u het nog vanmorgen? Dat was met Abraham. Hij geloofde in God die de doden opwekt. Dat is hem gerekend tot gerechtigheid. En nou wordt het ons gerekend tot gerechtigheid als we geloven in die God die onze Heer Jezus, die dood was, uit de doden heeft opgewekt. Proeft u het? Dus het gaat om dat geheim. Dat je, kijk, wij hebben het gevoel dat we geloven mogen, dat we goed geloven als ik mag geloven dat ik. Nee, zegt Paulus, geloven dat hij. Die God, die Jezus uit de doden. Ja, zegt Paulus erbij, onze Heer. Dat gaat bij Paulus in zijn theologie verder. Want Christus is het hoofd van zijn lichaam. Dat Christus als onze Kyrios uit de doden is opgewekt. En dat wat met hem gebeurd is met een ieder die in hem gelooft. Dus net als bij Abraham, het oog gericht op wat God doet. O geliefde, dat dat nou eens doordrong. Het geloof mag omhelzen wat God gedaan heeft. En wat God doet. Dus niet, ik heb hoop. Ik mag wel eens moed hebben. Omdat ik geloof dat ik toch al een eindje op weg ben. Dat niet, weg daarmee. Nee, gericht zijn op wat God gedaan heeft en doet in Christus Jezus. Het gaat niet om geloven in God, punt. Dat doen de duivel ook, zegt Jacobus, heel nuchter en die sidderen nog tenminste. Nee, het gaat om dat geloof dat proeft en beseft wat God gedaan heeft en gezegd heeft in de opwekking van Christus Jezus. Want geliefden dat nou te geloven. Daar op Golgotha. Daar op de paasmorgen bij dat graf waar die gezegende Christus in doeken gewonden lag aan het begin van zijn leven, maar aan het eind als een lijkwade. Daar heeft God iets ontzagwekkends gedaan. God heeft Christus opgewekt. We mogen en we kunnen beleiden, zo beleiden we het hebben vanavond ook beleden, met de ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Dat is actief vanuit Christus, opgestaan. Zo mag je het ook beleiden, dat is goed. Maar zo lees je het ook in het Nieuwe Testament. Maar Paulus hecht eraan in dit verband van Romeinen 4 om te zeggen, zoals de apostelen wel vaker doen, dat God Christus heeft opgewekt. Christus passief. Waarom? Ach, als Christus alleen uit zichzelf zou zijn opgestaan, dan zouden we er nog niet weten, met eerbied gezegd, hoe de Vader erover denkt. Maar het feit dat de Vader gezegd heeft, mijn zoon, leef. Dat verkondigt ons dat de Vader amen zegt op wat zijn zoon geroepen heeft op Golgotha. Het is volbracht. Dat betekent niet, het zit erop. Tetelestai. Dat betekent al de schriftwoorden die nog niet vervuld waren en openstaan. Vader heb ik volbracht. Tetelestai, Vader, de grote verzoendag. Ik heb alle zonden beleden, alle ongerechtigheden en alle verdorvenheden. En ik heb ze gedragen. Het is volbracht. En de Vader zegt, dat heeft hij toen al gelijk bevestigd hoor, want de duisternis ging weg. En toen Christus de geest gaf, de aarde beefde, de graven werden geopend, het voorhangsel in de tempel scheurde. De Vader heeft het gelijk bevestigd. Maar op de paasmorgen laat God het eeuwige leven door Christus verworven doorbreken uit de dood. En roept God de ganse wereld toe, ik ben verzoend. En nou die gelijkenis, in die nacht dat Abraham er stond onder de sterren en God zei, ik maak u tot een groot volk. Dat Abraham zei, ik weet niet hoe het moet, maar God kan niet liegen, ik geloof. Heeft God het hem gerekend tot gerechtigheid? En als God nou op de paasmorgen zegt, ik ben verzoend en u hoort dat en het komt tot u in de prediking en u zegt amen. Niet omdat u het voelt in uzelf, niet omdat u een aanknopingspunt ziet waarom u een hoopje mag hebben, maar enkel zoals in die nacht met Abraham, omdat God het zegt. Wordt het u gerekend tot gerechtigheid. Let erop dat Paulus schrijft. Jezus, onze Heer. In dat onze Heer en ogenliefde kent u dat nou uit uw leven. In dat onze Heer ligt dat ontvangen van de Zoon uit de handen van de Vader. In de toe-eigening van het geloof, mijn Heer en mijn God. Mag dat, dominee, mag dat, geliefde, het moet. Kus de Zoon. Hebt u dat alles gedaan, dat u hem kust? Onder de bediening van het woord, lieve Heere, met die bloedvloeiende vrouw, volkomen zaligmaker, als ik hem aanraak, ben ik genezen. Wordt gerekend tot gerechtigheid. Als u dat gelooft, wat? We vragen het nog maar een keer, want het is zo'n punt van tobbe, wat? En Paulus zegt het ook nog een keer. In het laatste vers, welke overgeleverd is om onze zonden opgewekt, om onze rechtvaardigmaking. Let u er weer op. Allebei passief ten aanzien van Christus. Hij werd overgeleverd. Hij werd opgewekt. Waarom? Omdat Paulus, net als bij Abraham, die onmachtig was, maar God had gezegd, ik zal net eender. Paulus wilde nadruk leggen op God. Als de bron van alle heil. Bij God ligt het geheim van onze verlossing. Die ligt niet bij de curios. Ik heb dat in het verleden ook nog wel eens ontmoet. In de omgeving, die tegenstelling. Ach ja, u kunt wel met de Heer Jezus komen, daarover preken. Maar een mens zal toch eerst met de eerste persoon enzovoort. Mens, het initiatief van het welbehagen ligt bij de eerste persoon. God heeft al zo lief de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij gaf zijn zoon. Hij leverde hem over. Hij wekte hem op ten derde dagen. God. Wat betekent dat, o geliefde? En daar zitten we bij de kern. Och, de Heilige Geest doet u proeven. Wat is geen rekensom, maar hij doet u proeven dat u het ziet. Want dat is alles. Dat is alles. Daar zit nou alles in dat je gelooft. God heeft hem overgeleverd. God heeft hem opgewekt. Dat je, zoals Abraham in die nacht, amen zei toen God zei tot een groot volk worden. Hij geloofde dat, kon niet, maar hij geloofde dat. Dat u zo gelooft, dat God zegt, ik heb ingegrepen. In de verloren wereld, ik heb het gedaan wat u niet kon. En ik heb het afgemaakt wat Adam liet zitten. Dus God zegt, ik heb het gedaan wat u niet kon. Ik heb gedaan, volkomen gedaan, wat Adam liet zitten en verkwanselde. Wat dan? Het hart van degene die geloven zegt amen, overgeleverd om onze zonde. De Geest gebruikt, de Heilige Geest spreekt in het Grieks van overleveren. Dat is, het werk, dat is een werkwoord dat laat zien wat een rechter doet als die iemand veroordeeld heeft. Dan geeft hij die man over aan degene die de straf moeten uitvoeren. God heeft hem veroordeeld gehouden voor wat hij niet was. En overgegeven in de handen van de onrechtvaardigen om de straf uit te voeren. Dat is een woord dat telkens in de lijdensgeschiedenis terugkomt. En in dat woord bewijst God zijn reddende gerechtigheid. O geliefde, dat nou geloven. Ja, maar ik moet toch dit en ik moet toch dat. Zou het je nog mee willen werken? Nou geloven dat God het gedaan heeft. En dat hij het volkomen gedaan heeft. En dat hij in Christus geheel alleen maar ook volkomen voor verlossing gezorgd heeft. Dat er geen traan en geen zucht van mij meer bij moet in de eeuwigheid. Gelooft u dat God verkondigt op de paasmorgen om al zijn zoon roept uit de dood. Dat het leven uit de dood is voortgebracht in eeuwigheid. Gelooft u nou dat er van ons niets meer bij kan. Maar ook dat er niet meer bij hoeft. En als u daar met uw hart amen op zegt. Zo simpel is het nou. Als u met uw hart daar amen op zegt. Dan wordt enkel dat geloven gerekend tot gerechtigheid. Dat is dus net als bij Abraham. Amen zeggen op wat God zegt. Amen. Wat van jou uit nooit kan. En als je naar jezelf kijkt wat niet mogelijk is. Maar dat je amen zegt omdat God het zegt. Het wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is alles. En daarom. Je hebt ook een goede reden meegemaakt, Tobbers. Och, het zal zomaar niet gaan. Nee, dat van mij, dat is niet genoeg. Maar dat ze op het sterfbed kwamen. En dan was het alles of niks, hè. En dat het dan was dat ze zien mochten in Christus volkomen gereed. Wat moest er toen nog bij van ze? Niks meer. Amen, zeg. Volkomen. Zo wordt het gerekend tot gerechtigheid. In het amen zeggen op het welbehagen en volbrachte werk des Heren. Dat is nou het geheim, geliefde. Dat is alles. En het is alles. Want ge erkent dan met uw hart en ziel. Dat God volkomen gedaan heeft. Wat wij volkomen verprutst hebben. En dan mag je afzien van jezelf. Om op te zien tot hem. Wat in mij niet is, is in Christus. En je mag opzien tot hem en weten, ik ben verlost. God houdt me voor wat ik niet ben. God houdt me voor een kind en een erfgenaam. God houdt me voor een rein en een heilige, terwijl de dood in me is. Waarom, hoe kan dat, o Golgotha, Vader, Zoon. Daar heeft God zijn Zoon gehouden voor wat hij niet was. Gerekend onder de misdadigers, behandeld als een opstandeling, een bruut en een goddeloze. En hij heeft zijn mond niet open gedaan, want hij had zijn vader toestemming gegeven, vader houd mij ervoor. Opdat gehouden kunt de zondaren voor kinderen en erfgenamen, dat en als het hart daar amen op zegt, grote verzoendag. Enkel door het hand te leggen op het hoofd van het beest. Geloof. Daar ontvangen we alles in. Daar brengt God in de grote verzoendag, in de opwekking. Christus uit de doden. Tot het eeuwige leven. En dat heeft nou ook weer een doel. Namelijk. Degenen, als doel van zijn opstanding, degenen die in hem geloven, het eeuwige leven, de gerechtigheid te geven. Ach, we zouden kunnen vertalen dat laatste opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Omdat God Christus, onze rechtvaardiging tot stand gebracht heeft. Hij heeft het in zijn sterven en dood, in zijn buigen en zijn bukken. Onze rechtvaardiging tot stand gebracht. En omdat dat werkelijk zo is, heeft God hem opgewekt. En dan gebruikt Paulus hier in het Grieks een woord dat alleen hiervoor komt. En in het volgende hoofdstuk. Dat ziet niet alleen op de verdediging, rechtvaardiging voor de rechtbank. Maar het ziet ook op de uitspraak. O geliefde, snapt u het? Ik sta voor de rechter. En ik kan geen woord inbrengen. Ik wil het ook niet meer. Het is allemaal waar wat er van me gezegd wordt. En de rechter zegt, hij leest alles voor en hij weet veel meer van u en mij dan we zelf weten. Hij leest alles voort
En dan kun je maar één ding concluderen, des doods schuldig. En God zegt, en hij ziet op Christus, ik spreek Frans vrij. Ik spreek Ria vrij. Hoe kan dat? Wachtend op mijn doodvonnis, vrij? Ja, niet zomaar. In Christus. Maar ik heb niks terugbetaald van mijn schuld. Nee. Maar hij heeft alles betaald. Volkomen gerechtigheid. Dus dat wordt toegerekend. Enkel omdat we geloven. Abraham dat God het doen zou. En wij dat we geloven dat God het zelf gedaan heeft in Christus Jezus. Geloof je dat? Nou is het ja of nee, ik hou even mijn mond. En moet u het maar stil tegen de Heere zeggen. Ja, Heere, en mag je ook nog zeggen, ik geloof, kom ongeloof te hulp. Geef nou eens antwoord. Want als het nee is, haast u om uw levenswil. En er is een wonder dat dat geloof een gave God is. Dan weet je waar je vandaag nog moet gaan halen bij de Heere. Voor niks. Schenk me het geloof. Nou stop ik. Gelooft gij dat? Het zal allen die geloven gerekend worden tot gerechtigheid. Amen. Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers. Laten we danken en bidden. O lieve Heer, uw naam zij geprezen. Met allen die het geproefd hebben. Het geheim. Overweldigend. Zo eenvoudig. Het gaat niet. Of het gaat vanzelf.
Dat is het. Want u doet het volkomen. Och, lieve heren, geprezen zij uw naam. Met een ieder die het proefde, hoe eenvoudig om in Christus alles te hebben. Och, heren, dat we het mogen erkouwen als de reine dieren. Dat wij met de vingers in het stopcontact, als die eruit gaan en we zien op onszelf, och, dan is het alsof de stoppen springen met de vingers in de belofte. Opdat we sterk gemaakt worden. Opdat we roemen van uw gunst bij elkeen. Och, we bidden u voor hen die het niet proeven. Voor wie het wiskunde is. Och, heren, maak ze levend. Ze hebben wel geproefd als het zo is. En het is zo. Dat ze er buiten staan. Maak ze levend. Want niemand hoeft toch verloren te gaan. Vanwege de volkomenheid van het offer van Jezus Christus. Och, dat een ieder dan daar iets van meenemen. Om u te aanbidden. Dank, heren, dat we zo heerlijk elkaar weer mochten ontmoeten rond het woord. Maar dat we met u naar huis mogen gaan. Om het te beleven. God is goed. Om Jezus wil. Amen. Het zesde vers. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32:6. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt ook mee de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.